Misschien kennen jullie Ralf van Manen, sommige van jullie. Die was op zijn verjaardag aan het muziek maken. Heel raar gisteravond. Dus blijkbaar kennen ze elkaar allemaal. Ik zal me nog kort even voorstellen voor degenen die misschien nieuw zijn of van het kamp hier zijn. Ik weet niet precies wat dat betekent. Maar mijn naam is Jurgen Linderholz. Ik ben getrouwd met Sarah. Wij wonen allebei in Monster. En we hebben twee zonen die bij de marine zitten. Daarom zo'n raar plaatje achter mij. En ik ben voorganger in Zoetermeer. En ik wil met jullie nadenken vandaag over geestelijk fit. Het heeft ook iets te maken met het liedje wat we net hoorden. Het juk van Jezus op je nemen. En als je dan in dit leven staat, dan zo af en toe is het gewoon, weet je, ook wel met uitdaging heb je te pakken. En achter mij zie je een foto van een jongen die probeert in een touw een stuk haven over te steken. En dan, toen moest ik denken aan Psalm 121. En daar, mag wel naar de volgende, Jan. Daar schrijft de psalmschrijver, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Soms kan het gewoon tegenzitten in het leven. En dan mag je je blik naar God opwerpen opnieuw. In plaats van naar hetgene wat tegenzit. En misschien zie je er dan als volgt uit. Of valt de PowerPoint nu uit achter mij? Nou, probeer het zometeen opnieuw. Ik heb een ander plaatje bij me, ga ik dat niet vertellen. Maar dat komt straks misschien vanzelf alweer. Maar dan kun je je blik weer omhoog werpen. Het gebeurt natuurlijk precies wanneer je er een keer afhankelijk van bent. Kijk, mag je naar de volgende? Dan hang je er misschien wel zo bij. En of deze jongen het gehaald heeft, weet ik niet. Maar op wilskracht kun je nog een heel eind komen. Maar toen de oorlog uitbrak in Oekraïne, 24 februari. Dan denk je echt, en omdat mijn jongens allebei, weet je, die zitten in de krijgsmacht. Dus dat is ook wel een uitdaging. Een van de jongens die hangt nu in een NAVO-groep rond in de buurt van de Faroe-eilanden. Ja, die hebben gewoon voor Sint-Petersburg zitten patrouilleren de afgelopen tijd. Dus het raakt ook wel op een bepaalde manier. Raak je dat? Wat gaat er gebeuren? We waren zelfs misschien weer bang dat de bom zou vallen, weet je. Dat is iets wat ik als kind meemaakte, dat we daar bang voor waren. En toen moest ik denken aan een quote van C.S. Lewis. En die heb ik ook meegenomen. Dat is in de jaren 80 heeft hij dat geschreven. Mag naar de volgende. Als we dan allemaal vernietigd worden door een kernbom, laat die bom dan vallen wanneer hij neerkomt, terwijl we met nuttige en menselijke dingen bezig zijn. Bidden, werken, onderwijzen, lezen, naar muziek luisteren, de kinderen in bad doen, tennissen, babbelen met onze vrienden, met een glas en een spelletje darts. En niet samen in één gedoken als bange schapen, denkend aan bommen. Ze kunnen misschien ons lichaam kapot maken, maar ze hoeven onze gedachten niet te beheersen. Dat is een mooi quote, hè? Dat wat er ook gebeurt. Ja, hetzelfde verhaal, ik plant morgen nog een boompje als je weet dat morgen de wereld vergaat. En dat geeft alweer een beetje perspectief, want we kunnen heel erg bezig zijn met het einde van de tijden of wat er gebeurt. Maar uiteindelijk leven we vandaag, we hebben vandaag die opdracht. Maar toch worden we daar soms door overmand, door dat soort gedachten van ja, wat gebeurt ons nu allemaal? En dat heb je zelf in corona meegemaakt, maar het is al van eerder van deze tijden. In 2015, elk jaar brengt Starbucks, die brengt een nieuwe koffiebeker uit rond kerst. En in 2015 was dit de beker, dan mag wel naar de volgende nog eentje verder. Was dit de beker die ze met kerst hadden uitgebracht. Je herkent het logo waarschijnlijk, want ondertussen Starbucks ook in Nederland. Toen nog nauwelijks, misschien op Schiphol. Dit was de kerstbeker van Starbucks, een hele mooie, prachtige rode beker. Een keer anders dan anders. En dit is al een traditie sinds 1997. En elke winter een ander design. Maar in 2015 ging dit mis. Op Facebook werd een filmpje gepost door een evangelist, zeg ik even tussen aanhalingstekens, want ik twijfel daar ernstig aan, met de volgende boodschap. Deze man die maakt een heel filmpje van en hij zegt dan, koffieketen Starbucks heeft alle verwijzingen naar kerstmis verwijderd van hun koffiebekers, omdat ze Jezus haten. Nou, dit in de Amerikaanse context. Dit filmpje ging in no time viral. Dat werd gedeeld met elkaar en iedereen werd er boos over. Ontstond enorme ophef en het werd massaal gedeeld. En mensen die naar Starbucks gaan, dan mag je normaal je naam opgeven. Als je een kop koffie bestelt, dan geef je gewoon je naam op en dan schrijven ze je naam op de beker. Nou, mijn eerste naam is Harm in het Nederlands. Ik kom wel eens in Amerika, maar dat is een lastige naam om dat bekertje te laten zetten. Want dat betekent gewoon kwaad, weet je. Nou, dat betekent het in Nederland niet. Dus ik zeg dan altijd, ik doe altijd iets ingewikkelds, dan zeg ik Jurgen. En oh, excuse me, dan moeten ze nog een keer luisteren. Maar in die tijd, dus het idee was, ja, Starbucks heeft dat er helemaal afgehaald. Geen Merry Christmas meer. Dus de mensen gaven als naam op Merry Christmas. Dan stond het toch op de beker. Haha, hadden ze toch gewonnen van Starbucks. Maar weet je wat het erge is? Starbucks heeft deze verwijzing niet verwijderd. Ze heeft er nooit opgestaan. Er heeft nooit Merry Christmas op die bekers gestaan. Het was helemaal niet. Het was gewoon puur nepnieuws. Het was onzin. Wat gedeeld werd door mensen die een soort Calimero-complex hadden of zoiets. Van iedereen is tegen de Heer Jezus. Dat is wat er gebeurde. Bewijs ervan is, dit zijn de bekers van andere jaren. Soms een sneeuwpopje erop, soms wat anders. Het was gewoon een simpel, eenvoudig design voor dat jaar. Sterker nog, ze verkochten zelfs bij Starbucks ook hele dure koffie kopen. Hij mag ook naar de volgende. Oh, je zoomt even in om het even te checken of het al klopt natuurlijk. Ja, je moet altijd controleren wat die man hier vooraan zegt. Mag wel naar de volgende, Jan. Als dat lukt, dan heb je wat gedaan. Kijk, ze verkopen koffie met Christmas blend. Ik weet niet hoe die koffie smaakt. Het smaakt naar kerst. Zit er huls doorheen of zo? Ik heb geen idee. Merry Christmas cadeaukaarten. Dan kun je dus iemand voor 5 euro een cadeaukaart geven. Moet je nog steeds 3,50 bij betalen voor die kop koffie waarschijnlijk. Zo duur zijn die dingen. Maar het werd gewoon normaal alle jaren gewoon verkocht. Er was niks aan de hand. Het was nepnieuws. Sterker nog, het was dus eigenlijk gewoon een leugen. Die een evangelist gebruikt om de Heer Jezus te verdedigen. De Heer Jezus heeft die verdediging helemaal niet nodig. Wat een onzin. Nou, waarom dit voorbeeld? Nou, dit is een wat eenvoudiger voorbeeld dan wanneer we het vandaag over de coronavaccinatie gaan hebben, bijvoorbeeld. Nee hoor. Dit is wat minder gevoelig. Maar het laat wel zien hoe makkelijk we ons laten meeslepen in allerlei complottheorieën en misleidende gedachten. Gewoon omdat we ergens iets voelen, iets horen en we denken, ja, dat is blijkbaar zo. Dat blijkt te kloppen. En het vervelende is dat we dan ergens tegen zijn. En het is niet zo heel erg om ergens tegen te zijn, maar wel als je ergens tegen bent zonder dat je weet waar je voor bent. We verliezen de boodschap namelijk van Jezus, waar we voor zijn. Wat hij te brengen had in deze wereld. We verliezen de opdracht om goed nieuws te zijn in een wereld die ten onder gaat aan allerlei oorlogen tussen mensen onderling. Weet je, het evangelie, de goede boodschap van Jezus, die is heel lang de wereld ingebracht als een oplossing voor zonde en schuld. En dat klopt ook, daar is helemaal niks mis mee. Maar zonde en schuld is niet iets wat per se in deze maatschappij nu leeft bij de mensen. Als ik tegen jullie zeg, je bent zondig, dan denken we eens, ja, wacht eens even. Maar heb je wel eens met die gesproken? Heb je meneer Poetin wel eens gezien wat hij gedaan heeft? Of die meneer Zelensky net aan welke kant van dat spectrum hij dan weer staat? Maar daar zit het nu helemaal niet zozeer in. Weet je wat het evangelie ook brengt? Vrede. En dat is iets wat mij persoonlijk op dit moment wel wat meer aanspreekt. Vrede tussen mensen. Vrede tussen God en mensen. Echt herstel. Zelfs vrede en ophef over een stomme koffiebeker. Waar heb je het eigenlijk over? Ik denk dat als mensheid zijn we diep gezakt, lieve mensen. Het is een beetje serieus vandaag, maar straks komt er nog wel een oplossing, ook gelukkig wel. Maar Facebook of Twitter of welke andere sociale media, het is een soort beerput vol complottheorieën, populisme en zelfs ordinaire scheldpartijen. Ik kijk wel eens op het SIP, Christelijk Informatieplatform, het krijgt een andere naam. Houd dat zo, kijk daar nooit op, je wordt er niet vrolijk van. Als je de reageersels eronder leest, dan worden christenen in één keer heel onchristelijk in hoe ze naar elkaar reageren. Ik denk dat we als samenleving gekomen zijn op een punt dat de reageersels op dit soort sites of op krantartikelen of online een groter bewijs zijn voor de verlorenheid van de mens dan de kerkscheuring uit de middeleeuwen. Dat is een grappige uitspraak, hè? Misschien. Moet even over nadenken. Zijn niet de complottheorieën een groter bewijs van de verlorenheid van de mensheid dan de scheuring in de middeleeuwen rond Luther en zo in die periode? Soms wel hoor. Moet je kijken hoe in onze gemeente soms omgegaan is over corona. Echt dat mensen elkaar niet meer kunnen aankijken, terwijl je wel de Heer Jezus als dezelfde Heer hebt. Waar slaat het op? Nou, is er dan nog hoop? Ik kan u ook amen zeggen, dat is heel verdrietig voor vandaag, gaan we niet doen. Is er nog hoop? Wat is onze verwachting in deze tijd? Je zou maar een millennial zijn of jonger, die zou maar uit de jongere generaties komen, zoals het mannetje wat nu even er vandoor gaat. Welke hoop heb je nog? In een wereld vol met grote internationale problemen, denk aan het milieu. Denk aan zelfs als je het over stikstof hebt. Ik heb geen idee hoe dat precies in elkaar zit. Ik heb er geen verstand van. Ik ben een eenvoudige bijbellezer. Oorlogen over de hele wereld heen. Landen die voor zichzelf gaan. Wij kunnen hier, we gaan hier misschien straks allemaal in de elektrische auto. Terwijl ik ben in Amman geweest een 3 weken geleden. Nou, dan kun je op de lucht bijna lopen hoe het hangt. Er is zoveel plastic in de berm. Het is bijna hopeloos. En dan zijn alle regeringen nationalistisch georganiseerd. Die worden afgerekend op wat er in dit land gebeurt. En niet hoe we het wereldwijd oplossen, want dan, ja, dan verliezen ze stemmen over 4 jaar. Dus hoe oplosbaar is het nog? Bijna niet. Dat is hopeloos voor onze jonge generaties. Dat is waarom wij dus, waarom, nou, ik ben dan niet van de millennial generatie, iets daar, vlak daarvoor nog. Maar waarom dat zo lastig is, weet je? Grote van ons opgegroeid in een tijd dat het alleen maar beter werd, beter werd, beter werd. En nu is alles anders. En we zijn ook van veel meer op de hoogte. Juist door die enorme nieuwsbron die je tegenwoordig in je broekzak hebt zitten. Als ik een spreekbeurt moest houden vroeger, dat zullen jullie, veel van jullie herkennen, dan moest ik naar de bibliotheek en dat je een hele rij boeken staan. Dan stal je gewoon die halve spreekbeurt uit een of andere encyclopedie. Een boek. En of dat dan klopte, geen idee. Ja, het stond daarin, dus het zal wel waar zijn. En tegenwoordig heb je Wikipedia, nou, waar je ook niet altijd op kan vertrouwen. Het is heel anders. Maar welke hoop is er dan nog? Laten we daar even naar teruggaan. En dan moet ik terugdenken aan de woorden van Jezus. En die werden ook in het liedje net gezongen. En dan lezen we Matteüs 11, vers 28 tot 30. En ik pluk het er een beetje uit, maar je moet het gewoon, je kent de woorden. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als je met alle moeite die we in onze maatschappij hebben, gewoon in onze levens nu hebben, of gewoon de dingen die je misschien persoonlijk hebt meegemaakt, bij Jezus komt, of bij je broers en zussen in de kerk komt, die Jezus naleven als het goed is, die hopelijk ook zo zijn als wat Jezus hier zegt, dan is dit hoe je als geloofsgemeenschap met elkaar zou moeten zijn, maar ook hoe Jezus naar ons kijkt. Ik zal hem nog een keer lezen. Kom naar mij. Het is overbekende teksten, maar ik hoop dat je opnieuw je hart mag vullen vandaag. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat een totaal andere boodschap dan wanneer je de tv aanzet of op internet aan het kijken bent op dit moment. Wat een wereld van verschil wat we in de Tweede Kamer zien of wat we hier lezen. En waar is onze hoop op gericht? Hoe snel laten we ons afleiden door de afgoden in deze samenleving? Door dingen die we belangrijk vinden, maar die dit missen. Ik ben opgegroeid in Lelystad en daar zaten we in de gemeente. En op een gegeven moment waren we als kerk, waren wij zo'n beetje hofleverancier burn-out in de stad. Omdat we mensen allerlei taken lieten doen die overal bovenop kwamen. Het was heel belangrijk, want de boodschap van Jezus moest de wereld in gebracht worden. En dat was ook belangrijk. En ik zat misschien wel 25 uur in de week in de gemeente. Vrijwillig. Maar ik had er al tijd aan de andere kant voor vrijgemaakt. Ik werkte minder. Mijn vrouw werkte voltijds in die tijd. Dus er was ruimte. Maar de vraag is of dat is hoe wij soms gemeente moeten zijn. Is het niet veel fijner om gewoon met elkaar nu hier bij elkaar te zijn. En rust te vinden. Even uurtje, anderhalf. Bij te komen van de hectiek van de week. Van de dingen die we meemaken. Van de zorgen die we hebben. En dan Jezus juk op je te laten nemen. Op je te nemen. En juk is een bekend voorbeeld van hoe een dier een kar kan voorttrekken. Maar het werd ook gebruikt op mensen. Dan konden ze een paar emmers melk bijvoorbeeld tillen. Je ziet wel soms een oud plaatje. Je legt het op je schouder. En je kunt daar het gewicht verdelen. En in de tijd van Jezus werd hetzelfde beeld ook gebruikt om het juk van een leer op je te leggen. Dus een juk van een bepaalde leraar. En bijvoorbeeld Paulus was een leerling van Gamaliel, een fariseer. Dus Paulus zou normaal rondgaan door deze wereld en zou die zeggen, ik draag het juk van Gamaliel. Ik leef volgens de leerregels die Gamaliel uit het woord van God heeft gehaald. En dan zegt Jezus, neem mijn juk op je. Met andere woorden, volg mijn leefregels na. En dat is niet zwaar, want het juk van de meeste fariseeën was wat zwaarder. Wat preciezer, wat je wel allemaal niet, wel en niet mocht doen. En Jezus zegt, neem mijn juk op je. Mijn last is niet zwaar. Het is licht, je hoeft niet te voldoen aan allerlei eisen. maar je mag gewoon mij voorzichtig navolgen. En dat, lieve mensen, lieve broers en zussen, dat is wat Jezus tegen ons zegt, maar dat is ook wat onze verkondiging is naar de wereld om ons heen. Het is geen zwaar juk om christen te zijn. Het is een feest. Ons kan helemaal niks gebeuren. Al dondert die bom hier vandaag nog erop. Nou en? Who cares? We zijn volkomen veilig in Gods handen. Hij heeft alles gemaakt wat er is en houdt het echt wel vast hoor. Nou, af en toe maken wij er wel een enorme pestzooi van. Daar zal ik eerlijk in zijn. Ik zei net in Amman dat er zoveel plastic lag. Ik zei tegen een goede vriend van mij. Ik zeg, nou, de Heer heeft die aarde misschien wel in 6 dagen gemaakt. Maar hij is meer dan 6 dagen bezig om de rotzooi op te ruimen die wij gemaakt hebben. Wat een troep. Maar dan mogen wij gewoon weer Jezus juk op ons nemen. En hoop blijven houden dat wat er ook gebeurt, dat God het in de hand heeft. En dat is de verkondiging die we als gemeente hebben. Dus als je hier bent, als je hier op zondag elkaar tegenkomt, of gewoon door de week iemand anders tegenkomt, is dat wat je uit mag leven. Heel eenvoudig. Gewoon je eerst op Jezus richten. En niet te druk maken over al die dingen waar mensen zeggen gelijk te hebben in het een of het ander, het een of andere complotje. En je hoeft andere mensen ook niet aan te passen of te veranderen. Als iemand Jezus kent, verandert hij uiteindelijk diep van binnen ook wel iets meer in de Heer Jezus. Weet je, welk koninkrijk verkondigen wij ook naar de mensen om ons heen of naar elkaar in woorden? Verkondigen wij een koninkrijk van herstel, van genade, van gastvrijheid? Of verkondigen we een koninkrijk van gelijk hebben, van verdeeldheid, van wijzen wat niet goed is? Arjan Mulder, een christelijke schrijver, die heeft een boekje geschreven, Niet wijzen maar wenken. Daar hoeft hij, dat is de Jezus manier. Niet wijzen maar wenken. Ik vind het een geweldig mooie titel. En het helpt mij precies in die grote valkuil die ik ook herken, maar die we vaak als christenen hebben. Van ja, dan doet iemand iets waarvan je denkt, ja, maar dat doe ik niet, want ik wil de Heer Jezus dienen. Hoe kan het dat hij dat doet? Weet je, ik ben wat vrijer opgevoed. Mijn moeder mocht niet rolschaatsen op zondag. Sommigen herkennen dat misschien, ik heb geen idee. Nou ja, ik kwam uit een bepaald type kerk, daar mocht dat op zondag niet. Ik heb dat nergens in de Bijbel gelezen, maar dat mocht niet. Dus zij was een beetje dwars, heeft ook de middelbare school niet afgemaakt. Dus vervolgens, toen wij jong waren, wat mochten wij op zondag wel doen? Rolschaatsen, dat soort gekkigheid. Wij kochten ook gewoon ijsje op zondag. Familie woonde in Drenthe. Mijn vader reed op zondag dwars door Genemuiden heen met de auto, vond hij ook heel grappig. Was ook niet leuk, was ook niet vriendelijk natuurlijk voor die mensen, want die reden daar geen auto op zondag. Nou, dat zijn allerlei dingen. Goed, je weet dus dat dat voor bijzondere gezinnen komt. Never mind. Maar het is wel een valkuil die we hebben. Dan gaan we wijzen naar mensen. Dit mag niet. Ik heb een keer, ik was in Naaldwijk voorganger. En toen heb ik op zondag een keer nieuwe stropdas gekocht. Ja, toen had ik nog een pak aan. Het was kerstavond. En kerstavond viel op een zondag. En ik had een mooi pak. Ik denk, een mooie das bij. Dus ik naar een winkel. En ik, dat was prima natuurlijk. Tenminste, of je dat wel of niet goed vindt, dat weet ik ook niet. Maakt me niet zoveel uit. Mijn fout was dat ik het zei 's avonds. Kijk, ik heb vandaag nog een nieuwe stropdas gekocht. Nou, 3 mensen zakten ze een beetje met hun lip door de grond van ellende. Want dat doe je op zondag niet. Nou, ondertussen zijn ze daar wel wat van gewend geraakt in de loop van de jaren. Maar het is wel soms wijze. Je vraagt het je af, Wies. Maar het maakt niet uit. Wies ken ik ook uit die gemeente nog. Maar, weet je, dat maakt niet uit. We mogen leren te wenken. Want wat is het probleem namelijk als we wijzen? Dan zijn we een klein beetje afhankelijk geworden hoe die ander zich gedraagt. En dan is dat eigenlijk, als je heel eerlijk bent, is dat onze godsdienst geworden. Hoe andere mensen dingen doen. In plaats van dat we de Heer Jezus navolgen. En het is maar een hele dunne scheidslijn. Maar hij is, ik gebruik het grof, maar hij is fataal. Je dient of Jezus, je kan maar 1 Heer dienen. Of je dient de afgoden in je leven. En die afgoden, dat zou je dan kun je op geld, seks, alles een gekheid. Maar je kunt het ook hebben over het wijzen naar anderen. Dat kan een afgod worden. Je druk maken over wat er in coronatijd was. Daar zit de uitdaging. Ik heb zelfs al horen zeggen dat de bepaalde overheidsmaatregelen die in Nederland genomen werden, dat het overduidelijk was dat de overheid ons aan het overnemen was en dat het een teken was van de eindtijd. Nou, misschien denk je dat ook al. Ik zeg gewoon eerlijk, dat is onzin. Weet je waarom? Nederland is zo'n klein landje op de wereldbol. Als je zo'n wereldbol hebt, zo'n klein landje. En zou ons kleine landje de maat der dingen zijn voor wat de grote God in het heelal gaat doen? Nee, dat is arrogantie. Zo groot zijn we niet. We zijn maar Hollandertjes, jongens. Heel kleine postzegel op deze wereld. Als God met 1 duim op die wereldbol drukt, drukt hij ons gewoon plat met z'n allen. Doet hij gelukkig niet. Wij zijn niet de matendingers, kolonialisme. Over de hele wereld wonen miljarden mensen. En dit soort ellende van overheidsmaatregelen, moet je naar Afrika kijken, wat voor overheden daar af en toe aan de macht zijn. Die mensen gaan daar jarenlang onder gebukt. En we doen er geen klap aan, dat doen we ook niet meer, want dat is ook kolonialisme, zeggen we dan. We laten ze gewoon in de stront, sorry voor mijn woorden, maar dat is wel hoe het is. Dus dat wij, ik kan niet tegen de arrogantie van de Hollander, laat me het eerlijk zeggen gewoon. Ons past wel enige bescheidenheid naar de eeuwige God. Het kan afgoderij zijn. En dat is een hele dunne scheidslijn. En natuurlijk was het verschrikkelijk. En ik baalde er ook van dat op zondag de boel dichtgooide. En vorig jaar stond ik met kerst ook gewoon bij een drive-thru kinderkerstfeest. Waar we op afstand dingetjes aan het uitgeven waren. Weet je, het grote gebouw achter ons waar we met 1000 mensen konden zitten in die grote zaal. Daar zaten we ook niet met kerst. En ik heb mijn kerstspreek, mijn tas staat daar, mijn kerstspreek van vorig jaar zit er nog in. Weet je, dus mij heeft het ook diep geraakt. Maar omwille van het evangelie hebben we die deur dicht gedaan. Omdat we mensen willen bereiken met de liefde van Jezus. Zodat die later nog die kans een keer kunnen pakken. Weet je, dat is gewoon, lieve mensen, moeten onze blik op Jezus blijven richten. En ik zal je echt eerlijk zeggen, die coronatijd heeft mij hard geraakt. In de zin van dat ik er echt wel last van heb gehad. Maar God heeft ons gewoon vastgehouden. Hij heeft ons gewoon vastgehouden. En dat is wel de realiteit. En je moet echt je blik op Jezus richten. Weet je, op een bepaald moment, vorig jaar begin december, toen kwam onze oudste zoon thuis met Gronings. Zo noem ik het tegenwoordig, dat is op zijn Gronings. Hij kwam thuis met corona. Onze jongste, die had een dag later het. Woensdag was Sarah aan de beurt. En lo en behold, donderdag was Jurgentje aan de beurt. Dus we hadden het wel in één week allemaal. We waren er ook weer zo bovenop. Maar ik mocht vanuit huis preken, dat is al het voordeel aan de livestream. Ik kon gewoon in mijn studeerkamer met corona en al kon gewoon een preek geven. En het werd gestreamd, de hele gemeente heeft van mee kunnen genieten. En een week later was ik er weer bovenop, dankzij God natuurlijk. En dan hobbel je weer verder. Maar we moeten uitkijken dat we elkaar in die tijd niet zijn verloren. Kom bij mij. Als je moe bent van dit soort discussies. Als je moe bent van het gedonder in de familie, omdat de een zus doet en de ander zo. Als je onder lasten gebukt gaat over wat je wel of niet mag doen. En Jezus zegt, ik zal jou rust geven. Je zult gewoon veilig zijn in deze wereld. Dan kan je niks gebeuren. En als er wel wat gebeurt, maakt het eigenlijk ook helemaal niet uit, want je bent bij de Heer Jezus. Weet je, zo extreem is dat christelijk geloof. Het is Jezus en Jezus alleen. En natuurlijk komt er een leven uit voort van heiliging. Maar dat is wel onder verantwoording van jezelf. Dan ga je zelf ontdekken en dan maakt hij dat af. En dan wenk je de ander, kom erbij. Weet je, denk aan het verhaal van de overspelige vrouw. Als korte illustratie erbij moet ik nu even aan denken. Jezus wees niet naar haar, dat heb je fout gedaan. Hij zei, doe het niet weer. En hoe denk je dat die mensen haar betrapt hadden? Trouwens, waar is die kerel die daar ook bij betrokken was? Hè? Die was er niet bij, ze hadden die vrouw te grazen genomen. En daarom wenkt Jezus. Kom bij mij. En Paulus die laat het extreme nog een keer duidelijker zien. En ik wil jullie dat gewoon even voorlezen. De eerste brief die hij in de kerk in Korinthe schreef. Ja, dat was een corrigerende brief. Altijd belangrijk als je Korinthiërs leest, de brief van de Korinthiërs. Corrigerend. Klap om de oren bij die gemeente. Dus het is altijd een beetje ongenuanceerd. Maar dan zegt hij in hoofdstuk 2 het volgende. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam. Dus Paulus is daar op bezoek geweest om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Paulus was niet echt een enorme prediker. Hij dacht waarschijnlijk meer en schreef beter. Maar hij zegt, ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Geen andere kennis, alleen Jezus de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Paulus onzeker? Ja, Paulus onzeker. Zelfs angstig. Want wat zullen de mensen wel niet zeggen tegen me? De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. En als je deze brief verder leest, dan lees je dat Paulus het alleen maar heeft over Jezus navolgen, Jezus navolgen, Jezus navolgen. En het maakt hem niet uit welke predikant je leuk vindt, zolang je Jezus maar navolgt. En dat kom je hier in de Korinthebrief tegen. Hij zegt, ik had besloten, een wilsbesluit om niks anders te vertellen dan Jezus. En zo extreem is dat. Dus je bent een gemeente van Christus, van niemand anders. Hij is onze Heer. We verkondigen Jezus. En verkondiging is wat anders dan onderwijs. Dat halen we soms ook wel door elkaar. Wij neigen sneller naar onderwijs. Een verkondiging gaat over wat geloven wij. En onderwijs gaat over hoe doen we dat. Hoe werken we dat uit? Maar onze boodschap in deze wereld is onze verkondiging. En het onderwijs doen we wel met elkaar. Verkondiging is wenken. Kom bij Jezus. In plaats van dit doe je verkeerd. Kom bij Jezus. En verkondiging is samen. En onderwijzen gaat vaak in een gespreksvorm met elkaar. Jij en ik. En dan ontdekken we wat we moeten doen. De verkondiging gaat over de kern. En het onderwijs over de uitwerking. En ik denk dat wij ons soms verliezen in de uitwerking. Terwijl als we de kern niet hebben, missen we de uitwerking. Kijk naar onze samenleving. Langzamerhand zijn we onze christelijke wortels aan het kwijtraken. En het lijkt wel of het fundament verdwijnt. Nou, dat geldt in de kerk ook. Als we de verkondiging van Jezus, neem mijn juk op je, kom bij mij. Als we die kwijtraken, krijg je een groepje mensen die altijd ruzie maken met elkaar. Dat is wat het gewoon wordt dan. Want als ik eerlijk ben, als ik jullie allemaal langs de maatlat leg die ik in mijn leven heb bijvoorbeeld... Nou, er zijn allerlei dingen die ik aanmerking op je kan hebben. En als ik dan de heilige gemeente wil vormen, ja, dan blijf ik in mijn eentje over. Maar dan moet ik uiteindelijk als laatste ook vertrekken, want ik ben ook niet heilig genoeg. Dus dat is de uitdaging. Kom bij mij, zegt Jezus. Leer van mij. Leer niet van de nieuwste guru die het leukste verzonnen heeft, maar leer van Jezus. Laat je niet meer meeslepen in de waan van de dag. Niet meer naar het verlangen van toen het beter was. Of hoop op een beter politiek leider of zo. Een Jesias of zoiets. Nee. Want deze afgoden kunnen de liefde van Christus bedekken. En dan raak je identiteit in hem kwijt. Dus neem mijn juk op je, zegt Jezus. Het juk van Jezus. Dat is de oplossing. En hoe doen we dat dan? Probeer tijd door te brengen in dat woord van God. En als deze vertaling, deze NBV, als die te ingewikkeld is, kan best zijn dat je gewoon lastig vindt om te lezen. Neem een eenvoudiger. Neem Bijbel in gewone taal, of er is er nog tegenwoordig een ander. Lees gewoon. En ontdek wat je ziet in wie de Heer Jezus is. Hoe hij reageert op mensen, hoe hij deed. En dat is heel eenvoudig. En dan later, op den duur, dan zul je zoals die versjes geleerd hebben, Psalm 119, vers 105, weet je, dan zit dat in je hoofd. En ga je daaruit leven. En ik ben nooit zo van dat leren geweest. Ik was altijd een beetje dwarsig. Ik kwam door mijn moeder waarschijnlijk. Doordat die zo dwarsig was. Maar doordat je veel leest. Zitten die teksten. Die zitten gewoon van binnen. Voor mij is er eentje van. Hou voor zover het van u afhangt. Vrede met alle mensen. Nou, dat helpt mij. In de omgang met mijn vorige buurvrouw bijvoorbeeld. Toen we daar woonden. Uiteindelijk zijn wij gewoon weg verhuisd. Dat scheelde ook weer. Want ik hoefde niks te doen. Had ik ruzie met haar. Kacheltje aansteken in de tuin, zij boos. Weet je dat? Dan kun je boos terugreageren, de strijd aangaan. Of gewoon zeggen: je zult dit even moeten handelen. Morgen is die weer uit. En dan de volgende keer wel weer helpen. Weet je, dat is het. Dus dat helpt, dat soort versen helpen dan. Dus er is hoop, lieve mensen. We hoeven ons niet bang te laten maken door allerlei andere dingen. Want weet je, wij hebben het einde van die Bijbel gelezen. We weten namelijk dat God wint. En dat hij uiteindelijk alles zal heel maken. En het mooiste daarover, daarmee wil ik afsluiten, is wat Paulus dan schrijft in de brief aan de kerk in Rome. Zegt in hoofdstuk 8, wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons al heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? Wie zal jullie aanklagen? Wie zal mij aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt. Hè? En aan de rechterhand van God zit, hij pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard, een coronavirus of overheidsmaatregelen of wat er ook maar is. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood... En afgevoerd als schapen naar de slacht. Dat is gewoon normaal hoe het ging. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. En dan eindigt hij, ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat dood nog leven. engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Niks kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Wat er ook gebeurt, hoe uitzichtloos die toekomst misschien ook lijkt, hoe die oorlog zich ook ontwikkelt, uiteindelijk zijn we volkomen veilig in de handen van God. En ik hoop dat je dat nooit vergeet, dat het tot in het diepst van je hart gebrand zit. Want dat zorgt ervoor dat ik elke dag weer uit mijn bed kan komen en weer een dagje verder kan komen. Wat er ook gebeurt. Lieve mensen, God wint. Hij laat niet los. Vergeet het niet. Laat die blik op de toekomst niet vertroebelen door de dingen die vlak voor ons liggen, waar we nu even mee zitten. Pandemieën zijn van alle tijden. Mijn overgrootvader is aan de Spaanse griep overleden op 27-jarige leeftijd. Weet je, het is niet nieuw. Corona was ook helemaal niet nieuw. Het hoort erbij. We zijn het alleen niet meer gewend. We moeten ons wapenen. Door ons te blijven richten op Jezus. En niet boos worden op de samenleving. Wij zijn geplaatst. We zijn zendelingen in die samenleving. Het is onze unieke kans om de liefde van Jezus door te geven aan mensen die de weg kwijtgeraakt zijn. En bang zijn, boos zijn, verdrietig zijn, gedoe hebben onderling. En die technologie, het is geweldig. Het is prachtig. Het maakt het leven razend ingewikkeld. Maar wij hebben Jezus. En dat blijft simpel. En daar vinden we rust. Zoiets. Ik weet niet, misschien was het te lang vandaag, maar goed, laat maar. Amen dan.